Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
Dit is een BNR podcast.
Welkom bij Space Cowboys nummer 145. We gaan weer 2 weken aan ruimtevaart en astronomie nieuws doornemen. Dat doen we met Jeffrey Bout.
Hallo.
Hallo. Philip Schonians.
Ja, hallo.
En ik ben Luc van der Nobelen. Nou, we hebben weer van alles te bespreken. Jeffrey, wat is jouw leukste onderwerp?
Even kijken over Voyager. Toch maar weer.
Ah, ja.
Hij doet het weer.
Ja, ja, ja. Dat is een grote geruststelling. Ik denk dat Thijs er ook heel erg blij mee is. Ja. En Filip, wat is jouw hoofdonderwerp?
Ja, mijn hoofdonderwerp is dat het heel belangrijk begint te worden hoe laat het is op de maan. Dus we moeten afspreken wat voor een tijd het daar is.
Oké. Okay. Ja, ja, sta je niet zo bij stil, maar is natuurlijk ook wel nodig. Ja, nou, mijn onderwerpje is... normaal zit ik heel erg op de bemenste ruimtevaart, maar er is nu een robotmissie aangekondigd die zo ontzettend interessant is. Dragonfly, die op de Saturnusmaan Titan gaat rondfladderen. Nou, daar wil ik graag wat meer over vertellen. Oké, Jeffrey.
Ja.
Start it off.
Oké. Okay. Nou, dan begin ik inderdaad eens over de Voyager. En dan bedoel ik eigenlijk de Voyager 1. De eerste die op reis ging in 1977.
Ja.
Ja, 46 jaar geleden alweer. 24 miljard kilometer vanaf de aarde. En nou ja, er was iets mee aan de hand. Afgelopen november deed hij opeens raar en gaf hij allemaal vreemde signalen door. En een hele tijd heeft men daar de hersenen over gekraagd wat er aan de hand was. En dat is nu opgelost. Nou ja, tenminste, ik zal even uitleggen. In maart, dus een paar maanden geleden, vorige maand, toen hebben ze gevraagd aan de Voyager 1 van, ja, stuur eens je gehele geheugen op.
Oké.
Okay. Nou, dat duurt een tijdje.
Ja.
Want ik geloof dat het, 22 uur duurt om een signaal daar naartoe te sturen. En dan ook weer 22 uur duurt om iets terug te krijgen. En dat gaat dan met 16 bit per seconde.
Zo.
Dat is echt helemaal niks.
Dat is niet helemaal bij de tijd, nee. Zou je zeggen.
Maar goed, men heeft dus uiteindelijk screendump, of geheugendump gekregen van een van die computers van de Voyager. En kwam er toen achter dat er iets mis was in het geheugen van een van die drie computers die aan boord is. Mm-hmm. Nou ja, dat is men toen mee bezig gegaan om dat te repareren. Door stukken van het geheugen te verplaatsen. En nou ja, nadat men dat gedaan had, kreeg men uiteindelijk weer zinnige data binnen. Dus hij doet het weer.
Mooi.
En op dit moment krijgen ze dan alleen nog data binnen over de status van het instrument. Maar ze zijn dan nu druk mee bezig om het zover te krijgen dat hij ook weer zinnige data gaat sturen. Dus wetenschappelijke data. Ja.
Maar dat heeft nog wel wat voet in de aarde, heb ik begrepen. Want er was een stukje geheugen wat stuk is. En wat daar stond, die code, die kon nergens op een vrije plek neergezet worden. Omdat er geen enkel vrije sector zo groot genoeg was om dat helemaal te herbergen. Dus moesten ze verspreiden over allerlei stukjes geheugen. En dan opnieuw een opzoektabel implementeren. En dat moet allemaal met stukjes en beetjes. En moeten ze ook nog zorgen dat ze ondertussen, terwijl ze met dat proces bezig zijn, wat misschien maanden gaat duren, dat ze ook nog voortdurend contact met die Voyager zullen blijven hebben. Dat die niet ineens niet meer kan praten met de aarde. Dus we weten nou wel wat de oplossing is, maar het is nog even afwachten wanneer dat hier geïmplementeerd is.
Ja, en dan moeten ze dus met wat je zegt, continu signaal hebben. Dat is dus met minstens 3 radiotelescopen over de aarde verspreid. Wordt dat het Deep Space Network?
Ja. Ja.
Dus ja, dat is nog een hele klus. En dan kun je denken van ja, waarom eigenlijk? Want hij levert dus helemaal niet zo heel veel interessante data meer. Nou ja, het is wel het instrument dat het verste van de aarde is en door de interstellaire ruimte vliegt, dus tussen de sterren door, en daar toch dingen over weet te vertellen. Maar dan kun je als tweede ook zeggen van ja, maar ik geloof dat volgend jaar de batterij op is. En dat het ongeveer volgend jaar of misschien nog een jaar langer echt aflopen is met de Voyager 1.
Hmm.
Dus,
en
nou, ja.
En dat Deep Space Network, daar heb je ook niet zomaar tijd op. Dat moet je boeken. En dat is heel erg in trek voor eigenlijk alles wat er in de ruimte rondzweeft. Ik was daar regelmatig bij JPL. En dan zie je in Mission Control, zie je inderdaad die Voyagers allebei staan. En die krijgen voortdurend nog data. Maar die gebruiken dus nog steeds als het ware bundeltijd van het Deep Space Network. En ze gebruiken menskracht. En bij JPL zijn een paar weken geleden net 500 of 600 mensen ontslagen. Dus ze hebben ook nog een probleem met mankracht. Hey. Ja. Dus ik vind het al heel bijzonder dat u überhaupt de toestemming krijgen om deze reparatie uit te voeren. Maar ik ben het wel met Jeffrey eens. Ik vind het de moeite waard, want het is inderdaad het vers verwijderde ruimteschip wat we hebben.
Precies. Het is niet dat we daar elke dag komen. En we weten niet wat daar allemaal nog te ontdekken valt. Bij wijze van spreken, op zijn laatste dag kan die nog iets prachtigs opleveren. Ja.
Ja, het is ook een legendarische missie.
Ja, vanzelf. Inderdaad. maar ik wist niet dat die batterij toch inderdaad nu echt definitief op zijn eind gaat lopen. Binnenkort dus toch definitief afscheid nemen.
Ja.
Ja. Ja.
Nou, heb ik als laatste op dit verhaal heb ik trouwens nog een tip. Als mensen ook warme gevoelens hebben of meer willen weten bij de Voyager. Wat ik zelf een hele mooie film of documentaire vond, was The Farthest. Die komt uit 2017. En ik heb wat zitten googelen, maar hij is op PBS. Hebben ze hem wel staan, dus de Amerikaanse publieke omroep. Alleen, ik weet niet hoe je daar opnames van kunt kijken. Want hij zegt dat ik als Nederlander dat waarschijnlijk niet zomaar mag gaan zien.
Dat is dan weer jammer. Ja, nou, er is vast iemand die dat kan uitzoeken onder de luisteraars.
Ja, ik zag dat hij op DVD is te koop, maar weet niet of mensen daar dan naar zoek gaan.
Misschien een alternatief. Hartstikke goed, dankjewel. Philippe, steek van wal.
Ja, de tijd op de maan. Ik had het onderwerp getiteld, hoe laat is het eigenlijk op de maan? En dat weten we niet. Dat hebben we niet gedefinieerd. En dat is toch wel heel erg van belang. Want die Apollo-missies die gebruikten de zogenaamde mission elapsed time. Dat was de tijd vanaf dat ze vertrokken waren. Maar dat is inmiddels om een aantal redenen niet meer voldoende. En daarom heeft nu het Office of the President NASA opgedragen. Heel kort geleden, op 2 april. Om een tijd te definiëren. Wat ze dan in de analogie van de UTC, of Universal Coordinated Time, een lunar Coordinated Time noemen, ofwel LCT. En die moet dan natuurlijk gedefinieerd worden, niet alleen maar door de Amerikanen, maar met iedereen die daar in de toekomst gaat rondzweven. Dat wil zeggen de Artemis-missies die naar de maan gaan van NASA en ESA samen. De Lunar Gateway van NASA, ESA, Canada en Japan. Ook Moonlight, dat is het initiatief van ESA om navigatie- en communicatiesatellieten rondom de maan te laten draaien, plus alle commerciële partijen. En het enige probleem daaraan is dat ze willen eigenlijk de partijen die de Artemis-akkoorden hebben ondertekend, willen ze daarvoor meenemen. Maar Rusland en China hebben dat al niet gedaan en die gaan ook naar de maan. Ja. En dan kun je afvragen, waarom is het nou zo belangrijk? Nou ja, ook omdat al die partijen die moeten eigenlijk spreken over dezelfde tijd. Maar ook omdat je niet zomaar de tijd van de aarde kunt gebruiken.
Nee.
Want als je dan beginnen er zelfs relativistische effecten een rol te spelen, las ik. Dus als jij op de maan kijkt naar een klok die op aarde staat, dan duurt een seconde niet een seconde. Dus voor een waarnemer op de maan duurt die dan 58 microseconden minder. En in de tijd van Apollo maakte zich daar natuurlijk totaal geen zorgen om.
Nee, een vlucht van een paar dagen maakt dat niet zo uit.
Nee, maar als je nu weet dat een GPS-systeem of een Galileo navigatiesatelliet, dat is niks anders dan een setje hypernauwkeurige atoomklokken die om de aarde heen draaien en dan tijdsverschillen meten tussen ontvangers op aarde en die verschillende atoomklokken. En dan wordt het dus ineens heel interessant. Dus je kunt, we hebben wel voor niet nauwkeurige meting hebben we al een initiatief, en daar heb ik ook op een gegeven moment aan bijgedragen, om de satellieten die om de aarde draaien, de GPS-satellieten, te gebruiken voor plaatsbepaling op de maan. Maar dat is helemaal niet nauwkeurig. Dus je moet daar gewoon een eigen systeem hebben op de maan. Ook al om die zwaartekracht en relativiteitseffecten op de tijd te pakken. Ja, ik vind dat echt maateloos interessant.
Ja, ik kan me er ontzettend weinig bij voorstellen eigenlijk. Want is er überhaupt al een richting bepaald? Waar gaan ze het nou op baseren? Om de omwenteling van de maan om zijn eigen as? Of om de aarde? Of...
Nee, ze willen het wel relateren aan de tijd op aarde. Dus ik heb het memo, en dat staat ook komt in de links van de Space Campus. Het memo van wat het President's Office aan NASA heeft geschreven. Er zijn een aantal eisen in. Dus de tijd moet traceerbaar zijn naar de universal tijd op aarde.
Ja.
Het moet een bepaalde nauwkeurigheid hebben. Het moet robuust zijn in het geval dat het contact met de aarde verloren gaat. Moeten die klokken nog steeds doorblijven. Het kan niet zo zijn dat je dan ineens je tijd kwijt bent. En het moet bruikbaar gemaakt kunnen worden, ook als je voorbij de maan gaat. Ze willen niet, als we straks naar Mars gaan, dan nog weer een keer zo'n initiatief moeten hebben om een tijd te definiëren. En er zijn er allerlei dingen die ze niet gaan doen. Dus er komen geen tijdzones op de maan, ondanks dat die maan draait, net zoals op de aarde. Er is gewoon één tijd voor de hele maan.
Ja, ja.
En er is geen daylight saving time. dat is ook allemaal al bedacht en bepaald van...
Geweldig.
Zo'n simpele vraag van hoe laat is het eigenlijk? Ja, dat kun je dus hier wel redelijk beantwoorden. Maar op de maan is dat nog geen sinecure.
Als je dan zegt van, we willen dat Mars niet nog een keer doen, dan zou je toch zeggen, dan heb je eigenlijk één tijd nodig. En die hadden we toch al, de Universal Time.
Ja, maar die is dus niet bruikbaar.
Nee.
Als je verder weg bent en je krijgt zulke soort relativistische effecten. Ze zeggen nu ook, er moeten waarschijnlijk dan atoomklokken op de maan geplaatst worden. Zodat je een local time hebt op de maan. Die je dan kunt gebruiken voor heel nauwkeurige plaatsbepaling.
Precies.
En die moet je dan relateren. En dan moet je dus die microseconden verschil met de tijd op aarde, moet je dan op een of andere manier in oogschouw kunnen nemen. Dus dan krijg je, zoals wij zitten op GMT plus 1 hier in Amsterdam.
Precies.
Maar dat is plus 1 uur. En dan misschien krijg je dan wel GMT plus zoveel microseconden.
Ja.
Als tijd op de maan.
Maar inderdaad, Jeffrey, wat je zegt, op Mars zullen ze het toch weer gewoon helemaal opnieuw moeten doen. Want de enige keuze die je dan hebt als je straks op Mars zit, is aardtijd of maantijd gaan gebruiken.
Ja, dan zullen ze waarschijnlijk wel weer een Marstijd moeten hebben, ook die je dan op enige manier waarschijnlijk aan diezelfde eisen zal moeten voldoen. Dat het weer relateerbaar moet zijn aan de aarde en aan de maantijd.
Ja.
Ja, en het wordt nogmaals, voornamelijk belangrijk als er een heleboel partijen met elkaar moeten samenwerken. En die moeten wel met elkaar afspreken hoe laat
precies.
Het is.
Ja. Nou ja, dat wordt dan inderdaad nog interessant hoe de Chinezen en de Russen zich daarmee mee gaan verhouden.
Ja, als laatste vond ik nog een heel leuk stukje ook over de gelijktijdigheid. Want ik ben natuurlijk fysicus, dus wij hebben destijds al die tentamens gehad over gelijktijdigheid en over relativiteitstheorie met klokken die met de lichtsnelheid in een trein langs een perron razen. Heel ingewikkeld was dat. En nu, gelijktijdigheid is ook iets wat afhangt van de lichtsnelheid. Je kunt niet zomaar zeggen dat twee dingen gelijktijdig zijn als ze heel ver van elkaar zijn. En het signaal heeft tijd nodig om daar heen en weer te... Dus de begin van een broadcast signaal van een bepaalde satelliet met een atoomklok. Ja, daar kun je dus van mening over verschillen wanneer die begintijd was.
Wauw.
Ja, dat gaan ze nu allemaal meenemen.
Dan komt er nog een heel filosofisch aspect om de hoek kijken. Nou, interessant. Enig idee wanneer het vastgesteld moet zijn?
Ja, zeker. Het moet in 2026 klaar zijn.
Okay.
Dat lijkt mij heel snel, gezien een aantal partijen dat moet overleggen.
Ja.
En het plan daarvoor moet eind dit jaar op tafel zitten. Van het plan hoe we tot zo'n overeenkomst zullen gaan komen eind 2026. Dat staat
precies.
Ook in een memo.
Ja. Ja,
inderdaad.
We verwachten natuurlijk dat er rond die tijd de boel druk gaat worden rondom de maan. Dus dan moet je letterlijk bij de tijd zijn.
Ja. Nou, de tijd moet er Artemis 2 of 3 zou daar aan moeten komen. En daar heb ik straks nog wel wat over.
Goed zo. Okay. Gaan we daar mooi terugkomen.
Trouwens, dan heb ik nog als laatste. denk ik toch weer even terug naar die Voyager. Ik meen dat ik ooit in een documentaire erover zag van. De relativistische effecten. Daar hoef je geen rekening mee te houden. In die enorme reis van de Voyager richting Neptunus scheelt. Is het verschil daarvan maar 1 seconde. Dus je had daarvoor geen relativistische berekeningen nodig om die baan van de Voyager door het zonnestelsel te kunnen berekenen. Dat is me bijgebleven.
Ja.
Ik weet niet wat het echt is, maar...
Maar 1 seconde dus... vinden wij nu inmiddels heel veel.
Precies. Als het over plaatsbepaling gaat, je zal maar, bij wijze van spreken, op de maan bezig zijn, lekker band krijgen en het hoofdkwartier willen waarschuwen. Ja, dan moet je wel precies kunnen aantonen waar je bent natuurlijk. En dan komt het...
ANWB moet dat weten.
Ja,
of je vliegt met 8 kilometer per seconde om de aarde heen.
Precies. Dan wil je ook zeker weten waar je bent. Ja, beslist. Oké, dan gaan we interplanetair fladderen. Dragonfly is een nieuwe missie die NASA naar de Saturnusmaan Titan gaat sturen. En Titan is ontzettend interessant. Het is een hele exotische wereld. Het is de grootste maan van Saturnus en de tweede maan qua afmeting binnen ons zonnestelsel. Ruim 5000 kilometer in diameter. Is groter dan onze maan en zelfs groter dan de planeet Mercurius. Het is een wereld met een hele dichte atmosfeer. 4 keer zo dik als die op aarde. Samengesteld uit stikstof en methaan. En er zitten allerlei organische moleculen aan het oppervlak. Er is waterijs en zelfs mogelijk vulkanen van water. Rivieren van vloeibaar ethaan en methaan. En mogelijk zelfs een ondergrondse wateroceaan op zo'n 50 tot 80 kilometer diepte. Nou, voeg daar nog zandduinen van organisch materiaal aan toe. En je hebt echt het decor voor een science fiction film.
En nog een mooie robottenbaan.
Precies. Titan is al wel eens bekeken. NASA's Cassini-orbiter en de Huygenslander van ESA. Die hebben de boel natuurlijk van dichtbij bekeken. Maar dat is alweer meer dan 20 jaar geleden. En nu dus, nu gaan we het heel flexibel bekijken. Er gaat de zonde naartoe die niet maar op één plekje landt. Maar het is eigenlijk een soort uit de hand gelopen drone. Ter grootte van een personenauto. 4 sets propellers. En dat ding gaat dus elke Titan-dag. En dat is elke 16 dagen vertaald naar aardse tijd. Gaat hij een stukje vliegen. En misschien doet hij dan wel 100 kilometer per vlucht. Hij gaat dus inderdaad bekijken wat daar nou precies allemaal te vinden is. Hij gaat de atmosfeer bestuderen, kijken hoe die grond precies in elkaar zit. We moeten er alleen nog wel eventjes op wachten. De lancering is in juli 2028 voorzien. Dan is het een tijdvliegen en dan komt hij uiteindelijk bij Titan aan in 2034. Maar goed, dan gaat hij inderdaad 3 jaar lang zijn onderzoek doen. En hij gaat dus vooral bekijken of Titan, zoals we het nu eigenlijk bekijken, een soort oeraarde is met oceanen vol bouwstenen van het leven. Nou, er zijn experimenten aan boord. Die gaan een analyse maken van de chemische samenstelling van bodemmonsters. Gaat bepalen welke elementen er in het oppervlak aanwezig zijn. Het in beeld brengen van het weer. Met zo'n dikke atmosfeer is dat natuurlijk ook een grote uitdaging. Het optisch karakteriseren van geologische formaties. Er worden seismische studies gedaan. En noemde ik net al vaststellen van het atmosferisch profiel tijdens die vluchten, die hops die gaat maken. Heel ambitieus verhaal. Interessante missie. Is alleen wel een stuk duurder geworden, bleek kort geleden. Toen het project in 2019 werd gestart, werd er vanuit gegaan dat het 1 miljard dollar zou worden. Het is nu inmiddels 3,35 miljard.
Ja, dat las ik ook.
En dat is natuurlijk wel een heftige aanpassing van wat zo'n missie kost. Maar ja, dit is echt nog nooit gedaan. We hebben natuurlijk op Mars wat rondgehelikopterd. En we gaan het nu op een veel grotere en meer wetenschappelijk onderlegde manier doen. Ja.
Maar hier is wat meer atmosfeer. Dus die helikopter die heeft het, denk ik, wat dat betreft iets makkelijker dan op Mars. Waar er maar een 1% van de atmosfeer is. En dus die wieken niks mochten wegen en waanzinnig snel moesten draaien om de voldoende lift te hebben. Dat zou hier iets makkelijker kunnen zijn. Ja. Maar ja, ik begrijp, en jij hebt het misschien beter op, dat er het grote probleem is dat het een kernaangedreven motor is waarvoor plutonium moet worden gemaakt. En best heel veel. En daar hebben ze, is maar onduidelijk of ze daar de tijd voor hebben.
Oké. Dat is ook nog een dingetje dan.
Ja, ze moeten zoveel kilo plutonium hebben. En dat kan je alleen maar maken door uranium te verrijken. En NASA doet dat, want ze hebben meer kernaangedreven systemen.
Was Cassini toch ook?
Ja, ook. Ja. En ze moeten dus nu gedurende een aantal jaren moeten ze 30% van wat ze maken bij NASA aan kilo's plutonium, dat is ongeveer 1,5 kilo per jaar, moeten ze dan uiteindelijk bij elkaar sparen voor deze Dragonfly-missie. En ik begrijp dat het belangrijkste randvoorwaarde voor die 2028 lancering is of ze dat tijdig bij elkaar weten te maken. En ik weet nog, wij hebben bij technologieontwikkeling in ESA ook wel eens die discussie gehad. Dat inderdaad het creëren van die nucleaire motoren, het creëren van het materiaal daarvoor, dat was de grootste bottleneck, omdat het zo lang duurt.
Oké.
Ja, dan heb ik me ook altijd laten vertellen van vroeger was het veel makkelijker, want dat was toen restafval van het maken van kernbommen. Ja. Is dat het geval?
Geen idee. Ja, dat verbaast me niks.
Dat was een tijd geleden meer in de mode dan het tegenwoordig is, inderdaad. Ja. Nou, om allerlei redenen interessant om te volgen of die 2028 dan inderdaad gehaald gaat worden. Oké. Jeffrey, je volgende onderwerp.
Ja, dan kom ik bij de Hubble Space Telescope uit.
Oké. Okay.
Die gouden ouwe uit 1990. Ja,
is alweer. Wie kent hem niet?
Ja, al 34 jaar hangt hij daarboven en maakt hij foto's. En in al die tijd heeft hij ook een ontzettend groot archief opgebouwd van foto's. En het nieuwtje wat ik nu wil brengen is dat men daarmee allerlei nieuwe planetoïdes heeft ontdekt. Men heeft het archief gebruikt, tenminste een groot gedeelte ervan, van 19 jaar van de 34. 37.000 foto's. En men heeft daarop 1700 sporen gevonden van planetoïdes. Dus kleine rotsblokken die om de zon heen draaien. En in totaal zijn die van 1031 ontdekte planetoïdes. Nou, het bijzondere daarbij is dat het hele kleintjes zijn. 400 daarvan zijn kleiner dan een kilometer. En dat is zo klein dat je ze eigenlijk alleen maar in die opnames van de Hubble Space Telescope kan zien.
Ja.
Dus vanaf Aarde niet. Tenzij je er misschien ontzettend veel waarneemtijd op een groot telescoop tegenaan zou gooien. Maar dat vermoed ik niet dat men dat nodig vindt. En men heeft er dus heel veel ontdekt van die kleintjes. En de meeste daarvan zitten in de planetoïdengordel. Dat is zeg maar de hoofdgordel tussen Mars en Jupiter, waar de meeste zitten. Ja. En het interessante daarbij is dat iets vertelt over hoe planetoïdes ooit zijn ontstaan. Begin van het zonnestelsel. En dat er nu heel veel van die kleintjes zijn ontdekt, dat pleit er dan voor dat het fragmenten zijn van grote planetoïdes die uit elkaar zijn gebotst en uit elkaar zijn gevallen.
Oké.
Je kan eigenlijk, als je nadenkt over dat soort ontstaansgeschiedenis, op twee manieren tegenaan kijken. Van zijn er grote blokken die uit elkaar vallen? Of heb je heel veel klein materiaal wat samen klontert? En als ik het goed begrijp, kan het dan bij dit soort groottes alleen maar, of ja, waarschijnlijk vooral, dat het dus grotere waren die uiteindelijk weer zijn uit elkaar zijn gevallen.
Ja.
Dus op dat punt is dit wel een interessant resultaat.
Ja.
Maar er zit dan wel een heel verhaal achter over hoe men daarachter is gekomen. Want ik zei dus, ze hebben het archief gebruikt. Maar hoe doe je dat? Je bent op zoek naar kleine streepjes op je foto's. En je zou denken, computers kunnen dat. Maar niet goed genoeg. En daarom hebben ze daar eerst mensen gewoon ingezet. Burgers. Je noemt dat citizens and scientists. Dus mensen die voor een hobby op een website gaan kijken naar foto's en dingen aanwijzen van, hey, ik zie daar iets. Nou, dat hebben ze dus gedaan met 10.000 mensen uit de hele wereld. Die hebben jarenlang dit project meegedaan. Die hebben, 2 miljoen identificaties gedaan. Dat was de eerste grote klus.
Ja.
Nou, toen dat zover was, hadden we dan wel zoveel data dat men daar machine learning tegenaan kon gooien. Dus AI, waar we tegenwoordig zoveel over horen. En dat betekent dat computers konden bijleren op basis van die data om ook weer van die planetoïde waarnemingen te detecteren. Nou ja, daar is dat dan uiteindelijk uitgekomen. En
waren die allemaal verschillend? Al die 2 miljoen waarnemingen?
Of dat nee, weten we niet. Want het zijn uiteindelijk maar 1000 planetoïdes ontdekt. Dus er zijn heel veel dubbele waarnemingen gedaan.
Ja, en de menselijke waarnemingen zijn voornamelijk gebruikt om de AI te trainen eigenlijk.
Ja, ja. Het, aan de ene kant is het heel gaaf, maar wat ik me dan ook realiseerde en ook wel daar in die verhaal teruglas, dat dan niet betekent dat er zeg maar nu weer 1000 bij zijn gekomen in het hele archief van bekende planetoïdes. Want je hebt dan steeds 1 waarneming en meestal al veel jaren geleden.
Ja.
Dus je kan geen baan bepalen. Of als het al kan, is het ontzettend onnauwkeurig. Dus men weet niet meer waar het dan daarna is gebleven. Dus je hebt 1 waarneming, denk je, nou, mooi. En dat was hem dan ook weer.
Ja, als jij niet zo nooit herkenbaar.
Wow.
Zoals, noem wat, elke luipaard kun je herkennen aan zijn streep. En als het dan ergens anders is, dan weet je dat dezelfde luipaard.
Ja.
We hebben ook zo'n soort identificatie van zo'n planetoïde, zo'n piepkleintje. Vast niet.
Nee, daar valt geen spectrum tegen op te meten natuurlijk, op dat soort afstanden.
Het kan wel zijn dat je waarschijnlijk bijvoorbeeld 3 foto's hebt in 3 kleuren. Omdat tijdens zo'n waarneming, de Hubble Space Telescope, vaak meerdere waarnemingen doen in verschillende kleuren of golflengtes. Ja. Dus daar op die manier kun je al iets zeggen over de samenstelling, zeg maar de kleur, dus ook de samenstelling van van de materialen van die planetoïden. En dan misschien ook zelf zeggen bij welke familie hij hoort. Want er zijn verschillende families van soorten samenstellingen van planetoïden die om de zon heen draaien. Maar dan ben ik wel een beetje zelf conclusies aan het trekken. Dus.
Ja. Wat ik ook begrijp is bij die relatief kleine planetoïden, dat al die massa niet zo verschrikkelijk vast zit. Omdat er is natuurlijk heel weinig zwaartekracht bij zo'n kleintje. En begreep dat ze bij die, nu hebben nu Hera gaat kijken naar de meteoriet die door DART bekogeld werd om zijn baan te veranderen. Ja. Dat daar al door die ene bekogeling al behoorlijk veel van los is geslagen. Juist omdat men nu concludeert dat dat kennelijk niet zo vast zat allemaal. En ik stel me zo voor dat als je, zoals jij vertelt, allerlei kleine planetoïdes ziet, dat er misschien nog wel veel meer zijn die nog kleiner zijn, die we nog even niet zien.
Nee. Alvast. Ja, het nou is natuurlijk allemaal zo zwak dat op een gegeven moment zie je dat gewoon niet.
Ja. Nee, precies. En nou ja, wat dat betreft de recente expedities naar allerlei kleine hemellichamen, ja, die lijken erop te duiden dat sommige gewoon eigenlijk een klont losse steentjes zijn die toevallig een beetje bij elkaar worden gehouden door de zwakke zwaartekracht. Maar ja, je hoeft het bij wijze van spreken maar tegen te blazen en het rolt uit elkaar. Dus ja, dat maakt de identificatie dan op termijn nog steeds nog veel ingewikkelder. Ja. Ja, maar mooi initiatief. En leuk om te horen dat er dan toch nog zoveel menskracht nodig is om dat in goede banen te leiden.
Ja, maar tegelijkertijd, nu ze dat hebben getraind, kan het ook beter, ook met andere archieven.
Oké, dus de volgende keer is niet meer nodig.
Ja, wat ik even aan toe kan voegen is dat men dus ook steeds meer bezig is om al die archieven met elkaar te combineren. Want ja, ze noemen dat de Virtual Observatory. Dat als je een bepaald object, laten we zeggen, interessant vindt, dat je gewoon in dat hele archief al kunt terugzoeken van, oh, die is in 2005 door de Hubble ook gefotografeerd. Ja. En trouwens ook door Hubble-Pub Telescoop in 1998. En toen zagen ze iets anders. Ja. Dus nou ja, dat heeft enorm veel waarde om al die dingen te combineren met elkaar.
Ja, precies. Uiteindelijk heb je heel veel waarnemingen nodig om een echt goede catalogus te kunnen opbouwen natuurlijk. Ja,
ja, dan gaan we echt van radiogolven tot aan gammastraling.
Ja, mooi. Leuk verhaal. Ja. Filip, wat is je volgende?
Ja, en ik had het net al even over de Artemis-missies naar de maan.
Ja.
We hebben natuurlijk Artemis 1 gehad. Die ging goed, die ging naar de maan. Artemis 2 komt in september volgend jaar voor een rondje om de maan met mensen erin. Nou, dat is allemaal oké. Maar dan komt Artemis 3 eind 26. En die zou moeten leiden tot landing op de maan.
Ja.
Nou, is dat wel een heel erg discutabele planning.
Ja, dat
en,
is nogal ambitieus.
Daar beginnen zich bij NASA beginnen zich dat ook te realiseren. Want er zijn een heleboel dingen die daar voor het eerst moeten gaan. Dus het plan is dat er twee starships worden gelanceerd. En na lancering in een baan om de aarde zal de ene de ander bijvullen. Zodat die verder kan vliegen aan de maan en weer kan opstijgen van de maan. Dan gaat er een SLS-raket, Artemis-raket met Orion-capsule erop, met mensen, die gaat richting maan en zal in een baan om de maan koppelen met Starship. En Starship dient dan als Human Landing System, ja, waar SpaceX aan het werken is. De mensen uit Orion stappen over in de Starship. Dat ding landt op de maan, vertrekt daarna weer van de maan. Dus ze stappen weer over in Orion, want die is gekwalificeerd voor terugkeer met mensen uit de ruimte en komen dan terug naar de aarde. Nou, dat zijn allemaal dingen die je voor het eerst moet. Dus moet voor het eerst een bijgetankt kunnen worden in een baan om de aarde. Er moet voor het eerst een koppeling plaatsvinden tussen Orion en Starship. Voor het eerst moeten er mensen in Starship kunnen zitten en dat overleven. Hij moet kunnen landen op de maan. Er moet voor het eerst een raket, weer zo'n grote raket, opstijgen van de maan, weer koppelen. En dat allemaal dingen die voor het eerst moeten. En daar hebben we dan nog maar 2 jaar de tijd voor. Dus er ontstaat natuurlijk wel twijfel of dat gehaald kan worden. En ook of het wel zo verstandig is om zo'n complexe missie met zoveel stappen die voor het eerst goed moeten gaan, om dat gewoon in één keer allemaal maar te willen.
Ja.
Dus er is nu soort van onder de radar een nieuw plan wordt over gesproken of we niet gewoon die dingen apart moeten uittesten.
Ja.
En of dat niet gewoon veel verstandiger is. Bijvoorbeeld eerst in een baan om de aarde een koppeling tussen de Orion-capsule en de Starship uit te voeren. En dan ook te kijken of die astronauten kunnen overstappen in de Starship. Of dan het life support systeem van de Starship goed genoeg is om mensen daarin te kunnen laten leven voor een tijdje. Dan weer terug naar Orion en dan weer terug. Dan heb je in elk geval één hele belangrijke stap afgedekt. En zo zou je eigenlijk gewoon al die stappen een keer moeten uitvoeren voordat je gewoon al die eerste gebeurtenissen in één missie gaat koppelen. En natuurlijk zijn we heel ambitieus, maar dan kan er eigenlijk te veel misgaan. Nou, NASA wilde er vooralsnog niet aan, om in elk geval niet om dat officieel te verklaren. Dus desgevraagd tegen die mensen van Exploration Systems Directorate in NASA. Ja, die geven een algemeen antwoord. En we hebben natuurlijk allerlei planningen. En onze industrie die is onder contract om dit te doen voor een bepaalde datum. En mocht uiteindelijk blijken dat we dat niet hebben gaan halen, dan gaan we natuurlijk het plan een beetje aanpassen. Maar ze willen er nog niet aan. En ze schijnt dat zij ook niet aan willen. Omdat ze niet de hele grote veranderingen willen doen nu in een verkiezingsjaar.
Oké, dat
is
ook nog
maar. Er is een verkiezingsjaar en de budgetten van NASA worden op het ogenblik een beetje ingekrompen. Het congres is op het ogenblik niet meer zo scheutig met NASA al die dat extra geld geven wat ze willen hebben.
Ja.
En ik vind het eigenlijk wel een verstandig plan.
Het doet heel erg denken aan hoe Apollo destijds werd opgebouwd. Ook eerst dicht bij huis de spullen testen. Als er iets fout gaat, ben je snel weer thuis. Je bent niet zo'n end weg.
Ja, dat is hier ook het idee.
Ja.
Ja, en wat ook nog werd gezegd, als je dat niet zou doen en je zou echt met heel veel zekerheid willen weten dat die Artemis 3 met landing op de maan, dat gaat werken, dan ga je er waarschijnlijk veel langer over doen dan 2026. Ja. En dan heb je ook een enorme lange periode met geen vlucht.
Precies.
En dat willen ze eigenlijk ook niet, want die SLS die moet ook vliegen en die kost trouwens ook geld als je niet vliegt. Dat is met al die mega raketprogramma's. Ja. De kosten zijn voornamelijk mankrachtkosten. Dus daar was ook voor de shuttle, die kostte gewoon $4 miljard per jaar. En als die 4 keer vloog, was het een 1 miljard per lancering. Als die 2 keer vloog, kostte het 2 miljard per lancering. Oh. Dus je wil ook die SLS niet zo lang houden zonder dat hij vliegt. Want dan is hij nog duurder per
lancering. Je wil je mensen bij elkaar houden.
Ja, en dus het is ook goed om de zoveel tijd een lancering te hebben. En ja, dat is ook een argument. Maar ik vind het beste argument vind ik gewoon eigenlijk de veiligheid. En ik vermoed dat plan met die Artemis wel aangepast worden. Er is ook een optie om met de Artemis 3 niet naar het maanoppervlak te gaan, maar toch naar die Lunar Gateway. Naar dat kleine ruimtestation wat we nu aan het bouwen zijn. Met, zei ik net al, NASA, ESA, dus Europeanen, Japanners en de Canadezen. Om daar naartoe te vliegen en daar mensen in te zetten en dan weer terug te keren. Dan heb je ook al een hele belangrijke test voor Orion met docking, zeker, met overstappen.
Ja, navigatie rondom aan.
Dat heb je dan al gedaan. En die de eerste modules van die gateway, die hangen er wel tegen die tijd. Dus dat is eigenlijk ook al een beter plan dan in één keer te proberen op de maan te landen.
Ja, ja. Bovendien geeft het SpaceX wat meer tijd om aan de Human Landing System te werken. Het maan Starship, zeg maar. Want een exemplaar wat je alleen maar hoeft te testen in een baan om de aarde kan natuurlijk veel eenvoudiger zijn dan het toestel wat uiteindelijk op de maan moet landen.
Ja. En er is nog een ander voordeel, wat ook samenhangt met wat we de vorige keer in de Space Cowboys al behandelden. De laatste vlucht van de Delta.
Ja.
En dan zie je eigenlijk alles met elkaar samenhangt. Ze hebben drie laatste trappen, de tweede trappen die naar de maan kunnen vliegen. En die zijn gebaseerd op een ontwerp van de Delta-raket. En die gaan ze gebruiken, is het plan voor Artemis 1, 2 en 3. Dus 1 is al gebruikt, 1 voor Artemis 2 en de derde voor Artemis 3. Maar als je die zou gaan gebruiken en later komt pas de zogenaamde Exploration Upper Stage, een hele grote laatste trap, maar die is al nog lang niet af.
Nee.
Dus ze hebben die drie, en als je die derde zou gaan gebruiken om een testvlucht te doen nabij de maan, dan heb je hem niet meer. En het is niet duidelijk of die wel weer een vierde exemplaar van gebouwd kan worden, omdat die Delta-raket gestopt is. Dan die mensen en die machines, dan bestaat allemaal niet meer.
Ja.
Dus misschien willen ze daarom ook wel in een baan om de aarde eerst een test doen. Maar daar heb je kennelijk die extra upper stage niet voor nodig.
Dus, begon je wel je verhaal met dat het zo lang nog kan gaan duren voordat SpaceX al die stappen heeft gedaan, al die eerste dingen. Maar ja, het is nu ook wel zo. Ze zijn nu natuurlijk bezig die Starship de lucht in te krijgen. En dat spant het gewoon omdat het al bijna echt lukt. En als dat zover is, dat er eentje echt in een baan om de aarde heen hangt, noem maar wat. En dan is toch de eerste prioriteit van Musk die maanmissie regel. Hij gaat niet zeggen van nou, oké, nou hangt er eentje. Dan ga ik even een oefening doen voor naar Mars te gaan. Ja. De maan zal wel waarschijnlijk dan het grote ding voor hem zijn, toch?
Ja.
Ik ben daar benieuwd naar wat zijn prioriteiten. Ja. Kan ook commerciële toepassing een prioriteit zijn.
Dat is waar.
Want een van de belangrijkste dingen is ook dat die test dat hij zijn cargo luiken kan openzetten. Zodat hij heel veel satellieten kan deployen in één keer voor een veel lagere kosten per kilogram. Ja, ik weet niet of de maan per se de hoogste prioriteit. En bovendien heeft NASA daar nou juist weer wel iets in te zeggen. Want en ook de veiligheid, daar bemoeien ze zich nog wel mee. Zelfs nu ze van alles hebben geoutsourced naar de industrie. Dus ik ben benieuwd, precies wat jij zegt. Ik ben benieuwd naar wat de prioriteit zullen zijn du moment dat die Starship uiteindelijk doet. Maar een Starship in een baan om de aarde krijgen, dat zal wel gaan lukken. Want Musk wil nu iets van 6 lanceringen per jaar gaan uitvoeren met de Starship. En dan weet je gewoon wel uit het verleden dat er op een zeker moment eentje zal gaan lukken. En dan weet je, hij voorspelt zelf dat na over 2 of 3 keer dat hij erin zal slagen om die onderste trap, die booster, om die te vangen in vangarmen ook op de lanceerbasis. En voor het bovenste stuk voorspelt hij dat de eerste 2 of 3 keer wil ik hem nog laten landen in zee. En pas dan ben ik er zeker van genoeg van dat ik het durf op de Starbase in Texas. Ja, of zelfs in Kennedy Space Center. Maar natuurlijk niet als het kans is dat hij die hele lanceerbasis
infrastructuur in vernield. Ja. Nee, precies. Nou, prachtig bruggetje naar mijn volgende onderwerp. Begin april heeft Elon Musk een update gegeven rond de ontwikkeling van Starship. En het ding zoals we hem nu kennen is beslist niet de eindversie. Het gaat allemaal nog een stuk groter worden. Nou, waar zijn we nu? Vlucht 3 hebben we eigenlijk net achter de rug. Lancering ging goed. Re-entry van Starship heeft het vehikel helaas niet overleefd. Dat moet de volgende keer wel gaan lukken. En dat is misschien al heel snel. Musk verwacht dat de vierde vlucht zo half mei gaat plaatsvinden. Als de landing van de eerste trap op de oceaan inderdaad slaagt, als dat netjes rechtop is en gecontroleerd en langzaam, zegt Musk, dan gaat de landing van vlucht 5 inderdaad al in die lanceertoren gebeuren in Texas. Ik hoop het. Ik heb weer zo'n ontzettend gevoel dat hier het positivisme van Musk de overhand heeft. Maar we zullen het zien. Verder kondigde Musk dus de versies 2 en 3 van het hele systeem aan. Met het uiteindelijke doel dat Starship dan 200 ton in een baan om de aarde moet kunnen brengen. Het laadvermogen van de huidige versie ligt slechts tussen 40 en 50 ton. Nou, moet een hele hoop getweakt worden. En vooral de ontwikkeling van de motoren wordt daarin heel erg belangrijk. Nou, het hele systeem wordt vooral groter. Super Heavy 2 wordt 1,3 meter langer dan het huidige exemplaar. Starship wordt ruim 3 meter langer. Er komt dan ook een wijziging in de vorm en de plaats van de flaps van die vinnen aan de neus. Om de aerodynamica wat te verbeteren. En er komt ook een nieuw ontwerp van dat hot stage segment. Dat open stuk tussen de booster en Starship zelf. De totale hoogte gaat dan van 121 naar 124 meter, maar de volgende stap wordt nog groter. Starship 3 wordt 19 meter langer dan de huidige versie. En de Super Heavy 3 is 9 meter langer. Bij elkaar opgeteld hebben we het dan over een raket van 150 meter hoog. Dat is anderhalf keer de Saturnus 5 die Apollo naar de maan bracht. Verder heeft Starship 3 dan ook 9 in plaats van 6 motoren. En vooral de prestaties van die Raptors moeten dus dat laadvermogen omhoog gaan jagen. Nou, Philippe, zoals jij al zei, dan moeten eerst 2 precisielandingen van Starship plaatsvinden voordat ze het aandurven om hem te gaan opvangen. En inderdaad, uiteindelijk moeten er 2 lanceertorens in Texas zijn en 2 op Kennedy Space Center. Waarvan de eerste op Kennedy op het ogenblik wordt gebouwd. Het merkwaardig is dat die toren er staat, maar helemaal nog geen vuurput onder zit. Of dat deluge system. De laatste maanden is er ook totaal niet meer aan gewerkt. Dus daar lijkt het een en ander aan wijzigingen in ontwerpen te komen.
En hij zal niet meer durven zonder vuurput. Zoals hij de eerste keer
inderdaad.
De hele stad doorvlogen.
Precies, dat moet je op Kennedy Space Center maar niet proberen. Want het is daar zo druk in de omgeving. Nou, in Texas kan je nog wel wat doen. Dat is vlaktes en oceaan. Maar op Kennedy zijn ze denk ik wat strenger. Daarnaast, en de hele paper zit ook in de show notes, is er een studie gedaan door NASA en een onderwijsinstelling. Om eens te kijken, allemaal gebaseerd op open source informatie over Starship. Hoe dat ding aangepast zou kunnen worden om uiteindelijk operationeel naar de maan en Mars te vliegen. En het is een heel opvallend ontwerp. Vooral omdat er in de neuskegel, die dan opengeklapt kan worden, een soort vergrote versie van de Dragon zit. Die astronauten weer van de maan of Mars zou kunnen laten opstijgen. Een versimpeld scenario.
Die zit dan in de voorkant van Starship?
Ja.
Zodat niet de hele Starship hoeft op te stijgen.
Precies, inderdaad. Ja. Nou ja, verder is er gekeken naar wat voor modules kunnen we erin zetten. Waar we een maan of Mars basis mee kunnen maken. Ontzettend vrijblijvend, maar het is een hele, hele interessante paper om eens te lezen. Dus kijk inderdaad in de show notes, daar kun je hem downloaden.
Ja, ik krijg mee dat wat je zegt, half mei moet dan de volgende al komen, is dan nummer 4. En ik hoor dat nummer 5, dan wil die al de boezen gaan opvangen.
Ja.
En dat kan misschien wel 2 maanden later zijn. Ja. Mei, juni, juli. Ja. Of voor de zomer.
Zo snel is die bezig. Het worden nu inderdaad aan die vangarmen van de lanceertoren in Texas. Daar wordt nu van alles aan verbouwd. Dus daar is duidelijk de voorbereiding gaande om dat systeem eens actief te gaan gebruiken. Ik denk dat er straks toch weer tussendoor andere dingen fout gaan dan we verwachten. En dat het niet zo snel gaat als Musk wil. Maar ja, dat zeggen we eigenlijk de afgelopen 10 jaar al.
We hadden van mij al eerder over dat omdat hij zoveel lanceringen wil, dat hij nu ook met de Federal Aviation Authorities wil afspreken, dat hij toestemming krijgt in 1 keer voor een aantal vluchten. En niet per keer voor elke vlucht, dat er alles geanalyseerd moet worden wat er precies gaat gebeuren tijdens die vlucht. En dan duurt het soms maanden voordat de toestemming afkomt. En dan wil hij ondertussen al langer lanceren. Dus hij wil nu gewoon in 1 keer toestemming voor meerdere vluchten tegelijk. Want hij wil niet op administratieve gronden zijn tempo moeten aanpassen. Vindt hij natuurlijk vreselijk.
Best begrijpelijk inderdaad. En ik heb ook de indruk, tenminste, dat verklaarde hij zelf, dat de samenwerking met de FAA veel soepeler gaat. Nou ja, ook bij de laatste lancering, de launch license kwam netjes een dag voor de lancering. Dus het lijkt erop dat vooral die relatie een stuk is verbeterd. En dat is wel heel belangrijk in deze fase natuurlijk.
Dat staat wel tegenover die eerste keer, zonder die pit, dat hij er eigenlijk een potje van gemaakt had.
Ja,
het
grappige was dat hij
kilometers rondvloog.
Dat hele sproeisysteem, dat deluge system, dat was al ontworpen. Musk heeft gewoon gezegd van, joh, we proberen het gewoon zonder.
Ja, hij heeft toch een beetje zijn relatie op het spel gezet daarmee.
Ja, hij doet het wel vaker. En tot nu toe is hij er altijd mee weggekomen. Dus fingers crossed dat het nog een keer gaat lukken. Oké, Jeffrey, had je nog iets voor ons?
Ja. Ik heb nog een verhaal. Laatste keer over Europa hebben. Een Europees succes. Het is wel een heel oud succes. Het is de Gaia-missie.
Oké.
In 2013 alweer is die gelanceerd. Een Europese ruimtetelescoop die de posities van sterren in de Melkweg in kaart is aan het brengen. Dus al meer dan 10 jaar is die daarmee bezig. En dat is een enorm succes. De hele sterrenkunde staat op zijn kop, zou ik haar zeggen. Want men heeft nu van zoveel posities, zoveel sterren heeft men posities kunnen meten, dat je daar allerlei interessante wetenschap mee kunt doen. En het nieuwste succesje is dat men het grootste zwarte gat tot nu toe heeft ontdekt. Die is 33 maal zo zwaar als onze zon. Dus 33 zonsmassa's.
Okay.
En dan moet ik zeggen, het is een stellair zwart gat. Want er zijn namelijk verschillende soorten. Andere soorten kunnen nog enorm veel meer massa hebben. Maar dit is dus een stellair zwart gat. Wat betekent, het is een overblijfsel van een ontplofte ster. Hele zware sterren die kunnen ontploffen. Dan krijg je een supernova.
Ja.
En wat er dan over kan blijven is een zwart gat. Dus daar is er nu eentje van ontdekt. De zwaarste tot nu toe. En het leuke daarbij is dat die ook relatief dichtbij staat. Namelijk op, wat was het? 2000 lichtjaren hier vandaan.
Oké. Okay. Ik word er altijd onrustig van, hoor. Maar als het zo dichtbij zit, zo'n zwart gat.
Maar ik begreep dat met de snelste raket dat we er 100.000 jaar over zouden doen. Om, ja. 100 miljoen jaar, geloof ik. 100 miljoen jaar om daar naartoe te vliegen.
Oh, okay.
Ja, de reis
geen zorgen te maken.
De reis naar de eerste ster. Die ligt op 4 lichtjaar afstand hier vandaan. Dat is, geloof ik, al 60.000 of 80.000 jaar reizen. Ja. En ik heb het nu dus over 2000 lichtjaar. Dat is een heel stuk verderop.
Ja.
2000 keer 10.000 miljard kilometer. Zoveel een 2 met heel veel nullen.
Ja, gooi maar in bed.
Maar dat is wel dichtbij als je bedenkt dat de verste ster die je zelf aan de hemel kunt zien staan, dus zonder telescoop of zo, dat is de ster Deneb. En die staat op 2600 lichtjaar hier vandaan. Dus okay. Dat zwarte gat staat daar nog voor.
Als het niet zo donker was, zou je het kunnen zien. Ja.
Ja. Als het opeens een hele hoop licht zou uitzenden, dan zou je het kunnen zien. En de recordhouder was tot nu toe een ster die op 21 zonsmassa's had. En die op 6000 lichtjaar hier vandaan staat. Dus deze staat nu 3 keer zo ver. En ja, ik vind het wel leuk om bij de sterrenkunde. Krijgen die astronomische getallen. Dit was dus een stellair zwart gat. En dat is dus een overblijfsel van een ster. En dat was dus deze is 33 zonsmassa's. Maar je hebt ook de supermassieve zwarte gaten. En die zitten in het midden van sterrenstelsels, zoals onze eigen Melkweg. En onze eigen Melkweg, daar zit in het centrum een zwart gat. Die is 4 miljoen zonsmassa's. 4 miljoen keer zo zwaar als de zon. Daar hebben ze toen, dat is niet zo lang geleden, hebben ze daar een radiofoto van gemaakt. Dan is er nog een hele beroemde, dat is M87. Daar was die allereerste foto van gemaakt. Die heeft een massa van 2,4 miljard. Zonsmassa's. Maar de zwaarste, dat is het, die heeft de poëtische naam TON618.
Geweldig.
En die is 40 miljard zonsmassa's.
Dus je kan je er echt niks meer bij voorstellen.
Ik stel er nergens over.
Nee.
Nou ja, dat is dus het nieuwtje over dit zwarte gat. Ze hebben het trouwens ontdekt omdat er een ster aan het wiebelen was. Het wiebelen van de ster, dat duidt erop dat er iets omheen draait. Nou, dat was dus dit onzichtbare zwarte gat.
Ja.
En daardoor hebben ze die kunnen ontdekken. Terwijl die twee dus om elkaar heen draaien met een tijd van, ben ik even kwijt. Ik geloof 12 jaar.
Oké.
Dus het is wel heel knap dat je één zo'n rondje daar een stukje van in kaart weet te brengen.
Ja, precies. Ja. Is dit nu ook weer een gevalletje van in oude data kijken en ineens iets ontdekken? Of is dit inderdaad een recente opname?
Nou, het is een optelsom. Wat ik zeg, dit is een 12 jaar durende rotatie van die twee. En die missie is nu al 10 jaar bezig. Dus je hebt ongeveer één rondje kunnen volgen.
Ja.
Dus je ziet dat gewoon in de tijd die ster een beetje van positie verandert. En trouwens een leuk weetje daarbij is, dus die Gaia die kan posities van sterren meten. Dat doet hij met de parallaxmethode. Dus dat je van twee punten naar één object kijkt. En dan lijkt hij een beetje van hoek te zijn veranderd.
Ja.
Nou, die nauwkeurigheid van de Gaia is dat hij de breedte van een haar kan zien op 1000 kilometer afstand.
Zo.
Dat is echt ontzettend nauwkeurig.
Dat is een goed instrumentje. Ja.
En medegemaakt door Nederland.
Kijk.
TNO heeft er bijdrage aan geleverd. Dus al meer dan 10 jaar geleden. Ja. De Dutch Space ook.
Ja.
En zelfs ook Bradford Space. Die zit in Noord-Brabant. Ja. Die hebben de sensoren voor het meten van de positie van de zon geleverd.
Mooi. Mooi verhaal. Ja. Oké. Philippe, heb je nog wat voor ons?
Ja, zeker. En een van mijn favoriete onderwerpen zelfs.
Kijk aan.
Soms vraag je in het begin, wat is jullie leukste onderwerp? Maar dat wou ik niet zeggen, maar mijn leukste onderwerp komt nu. En dat is dat inderdaad een Canadese journaliste, een van de auteurs van Space News ook, die heeft een artikel geschreven op 2 april. En 2 april was de dag van de bemande ruimtevaart, was Yuri's Day.
12 april.
12 april, sorry. Ja. Want dan vieren we dat dat Yuri Gagarin in 1961 als eerste mens de ruimte inging. En zij maakte punt van, nou ja, dat was Gagarin. En een maand later was Alan Shepard, een Amerikaan. Maar eigenlijk was Europa was nog veel eerder met de lancering van Kuifje in 1950. Kijk. En zij schreef een stuk over hoe ongelooflijk goed Hergé eigenlijk die maanmissie heeft beschreven, zowel in de raket naar de maan, door de reis naar die maan toe, als ook mannen op de maan, de maan zelf. En dat was dus, die albums kwamen uit in 1953 en 1954. En zij beschrijft de verschillen en overeenkomsten en concludeert dat echt onvoorstelbaar is hoe goed hij research heeft gepleegd. Ja. Vertelt over zijn bronnen die hij had. En hij wilde zeker niet een van de science fiction verhaal maken, zoals Star Wars met Death Stars. Dat wilde hij allemaal niet. Hij wilde iets doen wat realistisch was.
Ja. Dus, bijna haalbare techniek voor die tijd.
Haalbare techniek, en het is echt onvoorstelbaar hoe goed onderzoek hij daar heeft gedaan. Wie die allemaal gesproken heeft, bij de Belgische equivalent van CERN geweest. En Charleroi heeft expert gesproken, maar hij heeft ook alles uit het verleden gelezen van Jules Verne en bevriende auteurs. Hij had een grote rivaliteit met een andere striptekenaar, Edgar B. Jacobs. Die maakt die Blake & Mortimer boeken die ook technisch onderlegd zijn. Ja. En behoorlijk goed kloppen en altijd gaan over nieuwe dingen zoals ruimte en ruimte, raketten, kernonderzoek. En daar is hij eigenlijk heel erg goed uitgekomen. Hij heeft gekeken naar de computersystemen van die tijd, hoe die eruit zagen. En als je nu kijkt naar dat lanceercentrum in de nep-republiek Sildavië. Dat was een lanceercentrum. En dat klopt behoorlijk hoe dat eruit ziet. En de raket is natuurlijk gemodelleerd naar de V2-raket. Ja. En als we nou kijken naar een lijstje wat allemaal zo mega goed voorspeld heeft, vind ik opvallend dat kapitein Haddock die zweeft op een gegeven moment en dan in de raket. En dat komt omdat ze hadden kunstmatige zwaartekracht gecreëerd doordat er een atoommotor voortdurend de raket bleef versnellen.
Ja.
Dat zijn ook dingen waar nu over wordt nagedacht. Maar die motor viel uit, dus zweefde ze rond. En toen had hij zo'n bolletje in gewichtloze toestand. En dat ziet er precies zo uit zoals je bij nu André Kuipers hebben zien stoeien met bolletjes jus d'orange. Ja. Geen whisky. Maar
nee, Haddock had een andere smaak.
Haddock had een iets andere smaak. Maar en dat klopt echt precies. En er was nog nooit veel materiaal van. Nee. En ook het zicht op de aarde wordt in de albums wordt bekeken, klopt helemaal. Er is ijs onder de grond in mannen op de maan.
Ja, wat klopt, inderdaad.
Het maanterrein klopt. Lanceerinrichtingen met een raket, een staande raket met die lanceertorens zijn er uiteindelijk zo uit gaan zien. Ze hadden ook een eerste onbemande vlucht. Waar we het net over hadden, dat je eigenlijk eerst dingen moet proberen met een zelfvernietigingssysteem.
Ja.
Voor het geval dat de lancering misging. En in dit geval is in Kuifje is er een vijandelijke mogendheid die probeert die raket te onderscheppen. Dus dan laten ze hem ontploffen. Maar ook dat was ingebouwd. Dat had hij ook al gezien. De ruimtewandeling klopt heel goed. Ze springen op de maan rond bij 1/6 van de zwaartekracht. Dat klopt met de filmpjes die we later zagen.
Van de Apollo-missies.
De cockpit klopt. En hij was eigenlijk zijn tijd ook ver vooruit. Want als je ziet hoe die raket landt op de maan en hoe die landt op Mars. Hij keert zich om en hij gebruikt dan zijn raketmotoren om af te remmen en dan precies te landen. Het is exact zoals we niet konden ten tijde van Apollo, maar wel zoals SpaceX zijn raketten nu doet landen.
Ja.
En Hergé had dit dus al in 1957 bedacht. Ja, toen konden we het nog niet maken.
Nee, maar het is eigenlijk maar een paar jaar na Sputnik. Het is onvoorstelbaar.
Het is onvoorstelbaar hoe goed dat klopt. En hij had ook een kernmotor. En die hebben we nu nog niet. Maar ik las dat in januari van vorig jaar heeft NASA een DARPA-contract, dus van de Amerikaanse groot militair contract, om inderdaad een grote kernmotor te ontwikkelen. Voor een langere reis dat je sneller naar Mars bijvoorbeeld kan gaan. Een van de problemen om nu naar Mars te vliegen is dat het een jaar duurt en een jaar weer terug. Maar dan zou je veel sneller kunnen gaan en sneller en efficiënter met zo'n motor. Dat wordt nu ook daadwerkelijk ontwikkeld. Ja. En die zit dus al in die
raket van Kuifje. Ja.
Dus eigenlijk moet je concluderen dat dat heel educatief was. Inspirerend. En er was ook een analist Zat ook ergens in die artikelen die had geschreven dat eigenlijk waren die boeken van Kuifje, die waren die deden meer dan alle populaire wetenschappelijke publicaties in die tijd bij elkaar.
Ja, nou ja, goed. We hebben ze allemaal gelezen. Ik denk dat er geen Space Cowboy is die albums niet al 100 keer heeft ingezien.
Ik heb ze helemaal stuk gelezen. Ja. En ook Hergé, die heeft ook vlak voordat hij stierf, heeft hij ook een hemellichaam naar hem genoemd gekregen. Ja. Dus we hebben hier in de Space Carbus groep ook Inge Loes ten Kate. Die heeft nu een ten Kate hemellichaam.
Kijk aan.
Maar er is ook een Hergé hemellichaampje. Dat was er al eerder. En ja, ik vind het natuurlijk fantastisch. Want ik werk in die ruimtevaarttechnologie. Ik ben Belg. En ik ben ook met name heel gecharmeerd van het nieuwe Belgische paspoort. Jij kan het niet aan de luisteraars laten zien. Maar daar zit de raket van Kuifje in als safety feature. Ja. Er is een bladzijde waar als je daar UV-licht op stuurt, dan zie je Kuifje in een ruimtewandeling.
Wauw, hadden wij maar zo'n paspoort.
Ja, ik was zo blij met dat paspoort.
Dat en
ik
had het
met
voorstellen.
Een paar Belgische collega's erover. Van, heb jij hem al? Nee, in mijn keer moest net vernieuwd. Net voordat het nieuwe paspoort uitkomt, moet ik weer 7 jaar wachten. Maar ja, ik kan hem misschien ook gewoon gaan kopen. En dan, het is weliswaar nog niet aan vernieuwing toe, maar ik wil hem zo graag hebben.
Dus ik ben per ongeluk kwijtgeraakt.
We hebben daar ons enorm mee geamuseerd.
Maar je had het dus over 1950 is het de eerste, hè?
Ja, de albums zijn van 53 en 54.
Oh, 53 en 54.
Ja, maar het verhaal is al gepubliceerd in een krantje. Ja. Want dat deed Hergé de eerdere avonturen die kwamen in Leptiva en Tjem. Als elke week een paar tekeningetjes. Ja, en dat was een bijlage bij Dagblad Le Soir, geloof ik. Ja. En de latere albums kwamen dus in een ander, in Le Journal Tintin. En daar, toen was het verhaal eigenlijk al. En later had hij het nog verder geperfectioneerd voor die boeken. Maar
het is 54. Goed, 57. Dus het was daar nog voor.
Het was nog voor die tijd.
Ja, weet je ook iets over hoe deed hij zijn research dan? Had hij overleg met wetenschappers?
Ja, hij had
iets?
Overleg met meneer Alexander Ananov. Die publiceerde een boek over zijn inzichten in de ruimtevaart. Had nog een andere bevriende auteur, wiens naam in het artikel staat, maar daar gaat over de mens en de sterren, had hij een boek geschreven. Dus dat bestudeerde hij allemaal. En hij keek met correspondentie, want hij kon niet internetten.
Nee, zelf.
En dan vroeg hij foto's op. En ik heb zelf ook een boek over mensen op de maan. Dat is een analyse van die waar ze vergelijken eigenlijk het Kuifje-avontuur en hoe het uiteindelijk geworden is. En ESA heeft zelf meegewerkt aan een publicatie. En daarvan heb ik ook de link, staat in, als je bnr.nl kunt opzoeken. La Nouvelle Conquête de l'Espace gaat over Kuifje en over de maan en de reis naar de maan en naar Mars. En ESA heeft daaraan meegewerkt samen met een Franse uitgeverij. Het is voor veel mensen misschien jammer genoeg vooralsnog alleen in het Frans beschikbaar. Maar misschien komt er nog ooit een vertaling. En links bij het is een prachtig boek.
Ja, dat is heel leuk. Ik heb hem laatst in Brussel opgepikt.
Ja. Dan moet ik wel zeggen, als kind zijn las ik dat natuurlijk ook allemaal. En dan lees je dat met alle kennis die je eigenlijk heel vanzelfsprekend aanneemt van Apollo en dergelijke. En als kind kijk je dan juist, kan ik me herinneren, kijk hierna van, ja, maar er zijn toch juist heel veel dingen die niet kloppen. Die raket is veel te groot. Neem een tank mee. Wat is dat dan?
ik denk dat hij enorm in de toekomst heeft gekeken. Want
het klopt nu beter dan precies, dat het klopte toen ik het voor het eerst las.
Als straks inderdaad Starship gaat landen op de maan, ziet dat er zo uit.
Leuk, ja.
Er zijn een hele hoop Kuifje-fans die SpaceX ook hebben bestookt.
Hij moet rood-wit
geblokt worden, hoor.
Ik ben helemaal voor. Er moet een petitie gesteld worden.
Ja, vind ik ook. Inderdaad.
Ja, misschien met crowdfunding. We moeten natuurlijk kijken of het uitmaakt.
Ja.
Dat kost ook verf.
Ja,
bij de Space Shuttle bijvoorbeeld hadden ze aanvankelijk die grote tank was wit geschilderd. Tot ze achterkwamen dat dat enorm veel kilo's verf waren. En dat ergens nodig was. Ze konden hem gewoon ook laten roesten. Was er geen enkel probleem.
Ja.
Toen hebben ze die verf eraf bezuinigd. Want dat scheelde kilo's.
Ja, ik geloof 500 kilo.
Ja, enorm veel kilo's. Ja. Dus dan moet die Starship, maar die wordt zo krachtig dat die misschien best wel wat rood-witte verf.
Ja, precies.
Meenemen. Ja, dat is toch de moeite waard.
Gewoon symbolisch dan zo'n tankwagen met een hele grote rode tankwagen en een hele grote witte. Dan
twee tankwagen.
Bij bus komen aanrijden van, doe er wat mee.
Ik denk wel dat hij dat leuk zou vinden.
Ja. Ik denk het ook wel.
Ja, hij heeft ook toen hij had dan geloof ik een uitspraak. Ik weet niet precies hoe die ging, maar dat was ten tijde dat hij die Tesla Roadster lanceerde op zijn eerste raket. Oh, dat hij, en dat, het was natuurlijk een onzin ding om dan een roadster te lanceren. Ja. Maar toen zei hij, it's a fun thing and fun things are important. Zoiets heeft hij toen gezegd. Ja. Dus wij kunnen hem nu om de oren slaan met zijn eigen uitspraak. Van fun things are important, dus je moet hem rood-wit schilderen.
Geef ons onze zin, inderdaad. Ja.
En dan ben ik nog trotser als Belg
werkt. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Oké, Jeffrey, heb jij nog iets heel korts? We hebben nog een paar minuten.
Nee.
Nee? Oké, dan sluit ik af met, hou nog een paar lanceringen in de gaten. 25 april, dat is morgen op het moment dat wij opnemen, gaan er 3 Chinese astronauten naar het Tiangong ruimtestation. En op 6 mei is de lang verwachte eerste bemenste missie van de Starliner naar International Space Station.
Nou, dan moeten we nog even één ding doen. Er is trouwens nog even een nummer. Het is aflevering nummer 145 alweer. Ja. Maar hebben we niet genoemd. En als laatste moeten we ook even een shout-out doen naar Zomer.
Inderdaad. onze collega Thijs heeft een zoon gekregen. Zomer. Ik vind het een fantastische naam. Het is zo origineel en vrolijk.
En de zomer is altijd welkom.
Precies. Nou, kijk, daar kan hij een leven lang van genieten, dat nieuwe mannetje. Okido. Nou, hartstikke bedankt, Jeffrey Bout. En, ga ik de mist in.
Philippe
Schonejand. Hartstikke bedankt voor jullie medewerking. En over 2 weken is er een nieuwe Space Cowboys. Graag tot dan.
Tot dan.
Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.